Zullen we nu samen stil voor God? In deze stilte zoeken we Hem, van wie we geloven dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. En Hij is hier met zijn geest in ons midden en Hij groet ons. Voor u en voor jou is er genade en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. In de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen gemeente. Fijn om hier weer samen te zijn. Wouter zei het al, we gaan vandaag verder in het voetspoor van Abraham. Vandaag ook een laatste keer dat we een verhaal uit Genesis gebruiken, ook om het over Abraham te hebben met, ik noem ze nog maar even, degene die hebben bijgedragen, het prachtige schilderij van Barry Brandhorst, maar ook het keramisch kunstwerk dat daar op de tafel staat van Joke de Vries. En we mochten de dienst beginnen met het lied, het projectlied, geschreven door Jantine de Wilde. Nou, alle drie heel veel dank daarvoor. Dat we op die manier ook samen op weg kunnen zijn en ook steeds weer kunnen terugdenken aan eerdere diensten waarin het ook over Abraham ging. En vandaag gaat het over de binding van Isaac, het offer van Isaac. Hoofdstuk 7 uit het boekje voor de kringen. En dat is, iemand zei het al, in de hal van de kerk. Het is een van de meest fundamentele hoofdstukken uit de Bijbel. Een van de meest indrukwekkende verhalen waar we het vanochtend over mogen hebben. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst samen zingen. Zingen van Hem van wie wij, we beleden het zojuist, onze hulp verwachten. Mijn hulp is van U, Heer. Voordat we gaan luisteren naar het verhaal van Abraham, luisteren we eerst naar Gods wil, Gods weg voor ons leven. Niet als koude regels, maar als een spiegel voor ons hart. En je mag naar die woorden luisteren met de vraag: wie of wat staat er in mijn leven nou eigenlijk op de eerste plaats? En daarna zingen we een bekend lied, wat ook wel een gebed is: Leid mij, Heer. Lead me, Lord. Eerst in het Nederlands en dan in het Engels. Maar we mogen eerst luisteren naar Gods wil met ons leven. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, jouw God, die jou uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken. De Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen mijn naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. Die begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Toen Jezus de vraag kreeg, maar wat is nou het belangrijkste, antwoordde hij: Shema Israël, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. De Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. En het tweede, daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Zullen we samen bidden? God onze Vader. God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Na een week waarin er weer van alles gebeurde, zijn we stil. We zijn stil hier in uw huis. We zijn stil in ons hart. We zijn stil in het verlangen dat u tot ons spreekt. We willen zo graag iets van uw stem horen, uw stem verstaan. En we danken u dat we dat ook mogen doen. Dat we al iets van u mogen zien, iets van u mogen horen. In de deuren die open stonden vanochtend. De klok die mocht luiden. In de vrede waarin we hier in uw huis kunnen zijn. En we danken u dat u ons nu ook weer opzoekt. Door uw woord en door uw geest. Dat we mogen zingen. Dat we mogen luisteren. En dat we ook nu in stilte mogen bidden. God onze Vader, dank u wel. Nu zijn we hier met alles wat in ons leeft. Met onze gedachten, onze vragen, onze gevoelens, onze verlangens. En u kent ons dieper dan wij onszelf kennen. En u weet wat ons bezighoudt. En u weet ook wat we misschien zelf liever verborgen zouden houden, maar wat er toch is. En daarom bidden we het u. Wilt u ons hart openen voor uw woord? Dat we niet alleen maar horen met onze oren, maar dat het ook echt mag resoneren, dat het weerklank mag vinden in ons hart. En wil maken dat als we gaan in het voetspoor van onze vader in het geloof, als we gaan in het voetspoor van Abraham, dat ook wij, net als hij, vervuld mogen worden door uw geest, dat wij ook, net als hij, uw stem mogen horen. Wilt u dan maar in dit uur met ons op weg gaan, als we gaan naar die berg Moria? Als wij gaan en als u tot ons spreekt, en wilt u dan maar laten zien wat u van ons vraagt om te offeren. Dat wat wij te offeren hebben. En wilt u maken dat wij dan in ons gaan, net als Abraham. Eens mogen voelen, mogen ervaren van het wonder van uw liefde. Dat u als onze hemelse Vader ons helpen wil. En wilt u ons zo zegenen. Of we nu hier in de kerk zijn of andere manier, op een andere plaats of tijdstip verbonden. Wilt u ons bouwen in ons leven met u en wilt u ons zegenen. En wilt u niet alleen ons zegenen, maar wilt u al uw kinderen zegenen, waar ze vandaag ook maar samenkomen. En wil zo uw koninkrijk bouwen in deze heel onrustige wereld. En wil geven dat uw kerk tot een getuigenis mag zijn voor heel uw wereld, heel uw schepping. En zo loven wij u met heel uw kerk, met die heel oude woorden. Ere zij aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd, ja. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. We willen samen uit de Bijbel gaan lezen. En er zijn vanochtend 3 schriftgedeelten. En ik wil Margriet en Barry uitnodigen om daarvoor naar voren te komen. Het eerste Bijbelgedeelte was al wel aangekondigd. Het verhaal over het offer van Isaac uit Genesis 22. Dat lezen we uit de herziene Statenvertaling.
Het offer van Abraham. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Hij zei: neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de 3e dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel? dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader. Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. Hij zei: Zie, hier ben ik. Toen zei hij: Steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: De Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd: Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen.
Hebreeën 11, vers 17 tot en met 19. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was: alleen door Isaac zul je nageslacht krijgen, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. En dan Jacobus 2, 20 tot met 24. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat hij deed toen hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt: Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Hier eindigt de schriftlezing.
Dank jullie wel. Dit is het woord van God. Zalig ben je. Gelukkig ben je. Rechtvaardig ben je. Als je deze woorden hoort en ook bewaart in je hart. Ik zie dat er vanochtend ook weer kinderen in de kerk zijn. Fijn dat jullie er zijn. Als jullie naar voren komen, dan kom ik van de preekstoel af. Fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie ook vakantie deze weken? Geen vakantie? Al volgende week. Oké, nog even doorbuffelen. Nou, ik heb iets meegenomen vanochtend. Ja, dit is een... Wat is dit? Dit is een knuffel, hè? Dit is een, en dit is niet zomaar een knuffel. Dit is... Ik kijk even. Dit is naar de eigenaresse. Dit is een hele lieve knuffel. En ja, hoe zou deze knuffel heten? Wat denken jullie? Panda, in één keer goed. Hè? Dit is knuffel panda. En jullie hebben misschien ook wel iets wat jullie heel lief vinden thuis. Maar ja, wat heb jij? Je hebt een knuffel aap.
Van het ziekenhuis toen ik geboren
werd. Van het ziekenhuis nog toen je geboren werd. Dus die gaat al even mee. En dan slaap je iedere avond mee. Heel fijn. En jullie hebben jullie ook nog iets wat jullie heel lief vinden? Je hond. Ja, een hond is ook heel lief. Hè? We hebben trouwens een hond in de kerk vanochtend. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Dus een knuffel waar je heel veel van houdt. En stel, dit is jouw knuffel. Hè? Dit is dan niet jouw knuffel, maar hou maar even vast. Stel, dit is aap. En je moet hem aan mij geven. Je moet die knuffel waar je elke nacht mee gaat slapen aan mij geven. Hoe voelt dat dan? Dat voelt niet fijn, hè? Nee, dat voelt niet fijn. En vanochtend, ja, jullie zitten straks in de kerk, moet je maar opletten. Dan gaat het over Abraham. En Abraham heeft een zoon waar hij heel veel van houdt. En dan vraagt God aan Abraham, geef mij je zoon. Daar gaat het over vanochtend. En wat er dan gebeurt. En dan gaat eigenlijk God met hem mee en God zorgt dan voor Abraham. God zorgt dat het toch goed komt. Dat hij toch zijn zoon ook kan houden. En dat is waar het vanochtend in de preek over gaat. Dus let maar goed op. Als het gaat over Isaac, dan moet je maar denken aan die knuffel die je zelf hebt. Of dat nou knuffelaap is, of dat het misschien je hond is. Of iets anders waar je heel veel van houdt. Zoals dat voor jullie geldt, zo gold dat ook eigenlijk voor Abraham, die heel veel van Isaac houdt. Daar gaan we naar luisteren vanochtend. Maar we gaan eerst zingen.
Wees niet bang, wees niet bang, ik roep je bij je naam. Wees niet bang, wees niet bang, van nu af gaan we samen. En al zou je door het vuur gaan, je brandt je daar niet aan. Ik ben bij je, om mee te gaan. Ik ben bij je. Wees niet bang, wees niet bang, ik roep je bij je naam. Wees niet bang, wees niet bang, van nu af gaan we samen. Wees niet bang, wees niet bang, ik roep je bij je naam. Wees niet bang, van nu af gaan we samen. En als anderen je vragen, misschien de hele klas. Ik ben bij je, ik hou je vast. Ik ben bij je, om mee te gaan. Ik ben bij je, voortaan.
Na de verkondiging zingen we uit de bundel van Johan de Heer, gezang 133, versen 1 en 5. Hij die rustig en stil. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, geliefde mensen. Ik zei het al, vandaag komen we aan het slot van onze reis die we gegaan zijn in het voetspoor van Abraham. We zijn met hem meegegaan de afgelopen maanden, stap voor stap. In wachten, lang wachten. In twijfel en in geloof. En dan nu dit verhaal. Het is denk ik een van de meest aangrijpende verhalen uit de Bijbel. Het schuurt, doet pijn. Het roept ook vragen op. Vragen die je misschien wel liever niet stelt. En waar je misschien ook maar liever geen antwoord op wilt zelfs. Het verhaal begint in vers 1. Waar het staat, na deze dingen. En inmiddels, ja, we zijn met Abraham op weg gegaan, weten we wat deze dingen zijn. We kennen de misstappen van Abraham, we kennen zijn twijfel, we kennen zijn falen. Op zoveel momenten ook wel in zijn leven. En hopelijk weet u ook nog wel waar de vorige themadienst over ging. Toen lazen we Genesis 21, het verhaal dat Abraham zijn zoon Ismaël, de zoon die hij gekregen heeft uit zijn slavin Hagar, dat hij dan die zoon Ismaël moet wegsturen. En eerst is het alleen Sara die het van hem vraagt, stuur Ismaël weg. En dan weigert Abraham, want het is toch zijn zoon, hij houdt van Ismaël. Maar uiteindelijk is het God zelf die het zegt, doe wat Sara zegt. Want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Alleen Isaac. En daarmee is Isaac voor Abraham niet zomaar een zoon. Hij is de zoon van de belofte. Die zoon werd voor Abraham de zin van zijn bestaan. Het belichaamde als het ware alles waar hij op had gehoopt. Zijn hele toekomst. Alles wat God ook had beloofd. Zijn hele leven draaide vanaf dat moment alleen nog maar om die ene zoon. Om Isaac. En Abraham, hij liep het risico dat wij vandaag ook wel kennen. Dat je geluk zoekt, dat je verwachting gericht is op één plek. Misschien dat ene kind. Geleidelijk aan kon Isaac de plek van God innemen. Misschien had Abraham daar misschien niet eens zoveel erg in. Hij had het misschien niet eens zo door. Zoals jij het misschien ook wel moet zeggen. Als ik eerlijk ben, dan is dat het belangrijkste in mijn leven. Dan is dat de hoop die ik heb waar mijn geluk vandaan komt. En dat is niet God. En dan gebeurt het. God stelt Abraham op de proef. Niet om Abraham ten val te brengen of om hem kapot te maken, maar om zichtbaar te maken wat hij ten diepste gelooft. En God roept, Abraham! En Abraham antwoordt, hineni, zie, hier ben ik. En dan volgt vers 2, waar het aan staat, neem toch je zoon. En in de Joodse uitleg, in onze vertaling staat het heel kort, maar in de Joodse uitleg wordt gezegd, hier is sprake van een gesprek. Dat vind ik ook wel een hele geloofwaardige uitleg. God zei, neem toch je zoon. En dan zegt Abraham, maar ik heb twee zonen, welke moet ik nemen? Uw enige. Dan zegt Abraham, maar ze zijn allebei de enige van hun moeder. Die u lief hebt. Maar ik hou van ze allebei. Totdat God uiteindelijk maar duidelijk is en zegt, ik bedoel Yitzchak. Ik bedoel Isaac. Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Die u lief hebt. Hier in vers 2 valt voor de eerste keer in de Bijbel het woord liefde. De zoon die u lief hebt, Ahava. En als zo'n eerste belangrijke woord valt in de Bijbel, is dat iets om heel goed op te letten. Want die diepe liefde die Abraham voelt voor Isaac, die maakt duidelijk dat Abraham ontzettend veel van zijn zoon gehouden heeft. En dat God dus ook heel erg veel van Abraham vraagt. God vraagt aan Abraham om zijn geliefde zoon, waar hij al zo lang om gebeden had, waar hij zo lang op gewacht had. God vraagt Abraham om zijn alles. En meteen al hier in dit verhaal raakt dat ook aan ons leven, want wat is dan jouw alles? Wat is dat enige in jouw bestaan waarvan je zegt, als ik dat kwijtraak, ja, dan ben ik mezelf niet meer, dan ben ik niet meer gelukkig. Het kan iets zijn in je leven waar een zegen is veranderd in een afgod, misschien wel zonder dat je het door hebt. Iets om goed op te letten in dit verhaal. Want er lopen eigenlijk twee lijnen dwars door dit verhaal heen. In de liefde van Abraham zien we niet alleen maar een gelovig man die beproefd wordt door God. Abraham is ook het beeld van de vader met een hoofdletter. De vader waarvan Johannes het in zijn evangelie 4 schrijft, de vader heeft de zoon lief. De vader heeft de zoon lief. Dan kan ik me voorstellen dat als je dit dan hoort, dat je je afvraagt, maar waarom vraagt God dit dan van Abraham? Waarom doet hij dit Abraham aan? Is dit een soort verwrongen vraag, geïnspireerd door een cultuur waarin er kindoffers werden gebracht aan Moloch? Waarom vraagt God aan Abraham het meest dierbare? Waarom? Dat is een vraag die we allemaal kunnen hebben op zijn tijd. Waarom? En ook Abraham krijgt geen antwoord, maar Abraham geeft wel antwoord. In vers 3. Abraham staat 's morgens vroeg op. Hij staat vroeg op. En het is alsof Abraham beseft, ja, ik kan nog wel een tijdje blijven liggen. Ik kan me nog een keer omdraaien in mijn bed. Maar daar wordt het alleen maar moeilijker van. Abraham staat vroeg op. Hij stelt niet uit. Abraham, hij gaat. En misschien is dat wel de moeilijkste weg die er is. De weg waarop God je losmaakt van iets waar je heel erg op bent gaan richten. Wat je heel erg bent gaan vasthouden. Niet omdat het per se verkeerde dingen zijn, maar omdat ze de plaats van God zijn gaan innemen. Abraham, hij gaat. En dat is wat geweest, gemeente. Die reis. De tekst zegt daar niet zoveel over. Zouden ze met elkaar gepraat hebben? Wat zouden ze gezegd hebben? Waar zou het over zijn gegaan? De Bijbel doet er zwijgen over, over heel die lange reis. Maar ik denk dat we ons wel een voorstelling kunnen maken van hoe ze zich gevoeld moeten hebben. Een vader, een zoon, twee knechten samen op weg naar het land Moria. En Abraham, hij zal het bij iedere stap hebben gevoeld. Ik kan dit niet. Ik wil het niet. Maar toch lezen we nergens van een aarzeling, een tegenwerking. Nee, Abraham zegt, hineni, zie, hier ben ik. Abraham, hij gaat. Met zijn geliefde zoon. Als je bent opgegroeid met de kinderbijbel, dan zie je misschien, terwijl het over dit verhaal gaat, een klein jochie voor je. Die meegaat met zijn vader. Maar zo klein was Isaac niet. In de christelijke traditie wordt vaak gedacht dat Isaac een jaar of 12 is geweest. En dat komt, een jaar of 15 is geweest. En dat komt uit vers 12 van het voorgaande hoofdstuk, waarbij Ismaël namelijk Isaac pestte voordat hij werd weggestuurd. En in vers 12 staat dan dat Ismaël dan 15 jaar oud was. En dan wordt hetzelfde woord voor jongen gebruikt als hier voor Isaac. En dus zijn er bijbeluitleggers die zeggen, nou, dat woord voor jongen zal wel een jongen betekenen van ongeveer een jaar of 15 oud. Dat is de christelijke traditie. Maar in het jodendom wordt anders gerekend. En dat is ook wel ontzettend boeiend. En ik weet, we lezen hier met de Beamer, maar als u thuis nog eens opzoekt dit verhaal, lees dan even door naar hoofdstuk 23. Want wat is er volgens de Joodse uitleg nou gebeurd? Abraham komt thuis bij Sara nadat hij Isaac bijna had geofferd. Hij komt thuis en hij vertelt aan Sara wat er is gebeurd. En wat lezen we dan aan het begin van hoofdstuk 23? Sara werd 127 jaar oud. Sara stierf. Waarom stierf Sara? Omdat toen Abraham vertelde, ik heb bijna onze zoon geofferd, dat Sara daar zo van schrok dat ze overleed door een hartaanval. Ze werd 127 jaar oud. Nou, we weten van Sara dat ze Isaac kreeg toen ze 90 jaar oud was. En dat zou betekenen dat Isaac hier dus 37 jaar oud is geweest. Nou, hoe het ook precies zij, 15 of 37, één ding is duidelijk, Isaac was geen klein jongetje meer. En naar menselijke kracht gemeten was hij zijn oude vader, die 139 was, echt wel de baas. Dat is goed om te beseffen. En daarom is het Isaac die het hout draagt. Zijn brandhout. Isaac die bewust meegaat, ziende op zijn liefhebbende vader. En behalve dat het goed is om te letten hoe ze lopen, is het ook goed om te letten waar ze lopen. Ze lopen van Beersheba, daar gaat Abraham straks ook weer naar terug, naar Moria. Dat is een afstand van zo'n 75 kilometer. En dat was niet zomaar een reis en Moria is niet zomaar een plek. Moria, het is de plek waar Jeruzalem later werd gebouwd. Dat is de plek waar hemel en aarde als het ware elkaar raken. Moria, het is de plek waar van 2 Kronieken 3 het zegt, dat Salomo er zijn tempel bouwde. En als je in Jeruzalem bent en je staat op die plek, en ik weet dat dat voor verschillende van jullie geldt dat ze daar geweest zijn. Als je daar staat op die berg Moria, dan kun je het voelen. Hier is meer. Hier is echt meer. Hier gebeurt iets tussen hemel en aarde. Hier raken hemel en aarde elkaar. Op dat gebergte van Moria. En dan volgt vers 4. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats. Die berg Moria. In de verte. En God had geen naam genoemd. Abraham was er ook nog nooit eerder geweest. Maar de Heilige Geest had het tegen Abraham gezegd. Daar moet je zijn. Daar is het. En dat gebeurt op de derde dag. En die derde dag, dat is nooit zomaar een dag. Dat weten we, denk ik, inmiddels heel goed. De derde dag, dat is de dag van de schepping. Waarop God voor het eerst leven schept. De derde dag, we hebben het pas gevierd. Het is de dag waarop onze Heer Jezus Christus is opgestaan. De derde dag, het is ook de dag waarvan Hosea 6 het zegt, dat Israël zal opstaan. En op die dag van het leven, moet Isaac sterven. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks in vers 5. Een vers dat je uitnodigt om heel goed te lezen. Abraham ziet die plek vanaf de verte en hij zegt dan tegen zijn 2 knechten, ik en de jongen gaan daarheen, als wij ons neergebogen hebben, dan zullen wij bij jullie terugkeren. Valt je iets op? Ik zal het nog een keer lezen. Ik en de jongen gaan daarheen, en als wij ons neergebogen hebben, dan zullen we bij jullie terugkeren. Wat valt op? Waarom zegt Abraham dit? Hij weet toch dat Isaac geofferd zal worden, als een brandoffer. En bij een brandoffer blijft er van het geofferde helemaal niets over. Van Isaac zou niets overblijven. Waarom dat wij? Waarom zegt Abraham wij zullen terugkeren? Is dat zomaar gewoon een leugentje om bestwil? Zo van, dan zijn die knechten gerustgesteld. En dan gaan ze niet nodeloos bezorgd maken. En we geen slapende honden wakker maken. Waarom zegt Abraham wij? Maar we weten inmiddels dat Abraham heel wat keren gestruikeld is in zijn geloof. En we hebben heel wat keren ook ons hoofd geschud van hoe kan dat nou? Maar hier zien we Abraham gelooft. Hij gelooft. Dat lazen we in Hebreeën 11. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Dat is het geloof van Abraham. Geloof dat God niet alleen geeft, maar geloof dat God soms ook vraagt. Abraham heeft Gods stem gehoord. God kent hem. En hij kent God. En soms die heel moeilijke jaren heen, heeft hij één les geleerd. God is echt te vertrouwen. En Abraham kan daar in zijn leven ook op terugkijken. Abraham kan het zeggen als God de dode baarmoeder van Sarah weer tot leven kon wekken. Dan kan hij ook Isaac uit de dood opwekken. Dat is geloof. Geloof dat door de stormen van het leven heen, misschien ook wel door de stormen van jouw leven heen, wortel heeft geschoten. Geloof dat volwassen is geworden. Geloof dat vertrouwen kan, ook als God vraagt om wat het meest lief is in je leven op het altaar te leggen. Om het aan hem te geven. Om dat waar je ten diepste voor leeft aan hem te geven. Een geloof dat ook als je niets van God begrijpt, je toch aan hem vasthoudt, toch op hem vertrouwt. Abraham heeft geleerd. Voor die God is niets te wonderlijk. En daarom zegt Abraham, wij komen terug. En pas als ze dan die knechten hebben achtergelaten, neemt Isaac het woord. Heel mooi woord. Abi. Abi. Mijn vader. Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham antwoordt. God zal zichzelf voorzien van het lam voor een brandoffer, mijn zoon. Zeg het nog een keer. God zal zichzelf voorzien van het lam. God zal zichzelf voorzien van het lam. Ik kan me voorstellen dat toen Abraham die woorden sprak, daar aan de voet van de berg Moria, dat het op een andere plek heel stil is geworden. Die hemelse troonzaal. En dat de vader de zoon heeft aangekeken toen Abraham het zei. God zal zichzelf voorzien van het lam. Abraham, hij vertrouwde op God, maar Isaac vertrouwde ook op God. En daar staat daar zo prachtig. Zo gingen ze beiden samen. Zo gingen ze beiden samen. De zoon en die vader die die zoon intens lief heeft. Voel je waar het over gaat? Waar het hier ten diepste over gaat? Nog niet zo heel lang geleden stonden we stil bij Goede Vrijdag. Bij die andere zoon met een hoofdletter. Die wegging naar die plek op steenworp afstand van die plek waar Abraham dat altaar maakt. En ik denk wel eens dat ons beeld van wat er toen gebeurde heel sterk is beïnvloed door Matthäus en Marcus. Als zij schrijven, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gebeurde dat dan niet? Jawel, dat gebeurde. Toen de mens Jezus tot zonde werd gemaakt, draaide God zich van hem weg. En daarom spreekt Jezus daar ook niet bij dat kruis over Abi, maar over Eli. Niet mijn vader, maar mijn God. In Johannes 16 lezen we wat Jezus tegen zijn discipelen zegt als hij het heeft over zijn naderende dood. Er komt een tijd dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Zo gingen ze beiden samen. En ja, dat gaat over Abraham en Isaac, maar het gaat ook over die vader en die zoon met hoofdletters geschreven. Dat is ten diepste wat dit hoofdstuk van Genesis ons leren wil. Dan komen ze aan, daar op die berg Moria. Abraham bouwt een altaar, hij schikt het hout dat hij eerder gekloofd heeft en dat Isaac heeft gedragen. En dan bindt hij Isaac, en dat is opvallend, Isaac, ik zei het al, het is geen klein jongetje meer. Hij laat zich binden, aan handen en voeten. Hij laat zich vrijwillig op het altaar leggen. En Abraham, ik kan me zo voorstellen, hij heeft dat mes meegenomen. Hij strekt het dan bevend uit, het moet dan gaan gebeuren. Die bevende hand van dat mes. En dan die zoon. En klinkt opeens, Abraham, Abraham. Abraham reageert opnieuw. Hineni. Zie, hier ben ik. Doe de jongen niks. Want nu weet ik dat je mij je zoon, je eeuwige, je enige niet onthouden hebt. Wat een heftig moment. Zo heftig dat je het bijna vergeet om hier op te letten wat hier gezegd wordt. Waarom staat hier enige? En niet, waarom heeft God het hier niet over Isaac? Niet over uw geliefde. Waarom de enige? Omdat het vooruit wijst naar die enige geboren zoon. En het is ook heel goed op te letten. Het is zo'n rijke tekst, hè? Het is ook goed op te letten wie dit hier zegt. Het is de engel des Heren. En het is hier geschreven met een hoofdletter. En je weet inmiddels wel dat hoofdletters in het Hebreeuws zo niet voorkomen. Maar toch hebben die Bijbelvertalers dat hier heel goed begrepen. Ze hebben het heel goed gezien. Hier is de engel des Heren. De engel die spreekt als hij het over God heeft, over ik. De eerste persoon. Maar hij spreekt ook over God als hij. God de Vader. In de derde persoon. Wie is die engel des Heren? Het is onze Heere Jezus Christus zelf, voor zijn vleeswording, voordat hij mens geworden is. De Heere Jezus zelf staat hier op de plek zo dichtbij waar hij later zelf gebonden, zelf gekruisigd, zelf geofferd zal gaan worden. En nee, Abraham, de tijd is nog niet gekomen dat een vader zijn geliefde zoon offert. Want nu zie je, een ram voor mij. Is dat ram? Maar het moment zal wel komen. Het zal hier komen, hier in het land van Moria. Daar zal het gebeuren. Het land waarvan Abraham zegt, de Heer zal erin voorzien. God de Vader voorziet, nu in een ram die met zijn horens vastzit in het struikgewas. Maar ook straks zal God de Vader voorzien. In het offer van zijn geliefde, zijn enige geboren zoon aan het kruis. En zo vormen Abraham en Isaac samen een beeld van God de Vader en van God de Zoon. Maar Abraham is ook de vader van alle gelovigen. Hij is ook onze vader in het geloof. En wij mogen allemaal gaan in dat voetspoor van Abraham met onze successen, net als hij. En onze mislukkingen. En ook wij worden in het leven soms beproefd. En wat heeft dat verhaal ons dan te zeggen in hoe we zelf op weg zijn en op weg gaan misschien? Precies op dit punt is het Jacobus die ons bij de hand neemt. Jacobus die het zegt, is Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Is Abraham niet uit werken gerechtvaardigd? En zegt hij het even later. U ziet dat geloof samenwerkte met zijn werken, met wat Abraham deed. En dat geloof volmaakt werd. Uit de werken, uit wat Abraham deed. Jacobus kijkt vanochtend net als wij naar dat verhaal in Genesis 22. En hij zegt het, hier zie je wat echt geloof is. Geloof en werk, geloof en leven gaan samen. Want als dit alleen een mooi verhaal blijft, een aangrijpend verhaal, dan missen we de kern. Dat beseft Jacobus. En daarom zegt hij het, geloof wordt zichtbaar in wat je doet. Nou, hoe ziet dat er dan uit vandaag? Hoe ziet je geloof eruit in jouw leven, in wat je doet? Ik probeer het maar concreet te maken vanochtend. We mogen denken aan vertrouwen. Vertrouwen stellen op hem. Ook in de keuzes van het leven die we maken. Soms misschien heel klein. Dat je zegt, Heer, u bent mijn God. Maak het nog concreter. Dat je je dag niet alleen begint met een telefoon. Maar ook met een moment van gebed. Al is het maar één zin. Heer, hier ben ik. Leid mij vandaag. Het is het Hineni-gebed van Abraham. Denk aan loslaten van controle. Misschien herken je het wel. Je wilt zoveel mogelijk sturen. Zoveel mogelijk je eigen hand houden. Je gezin, je agenda, je toekomst. Maar geloof zegt Heer, niet mijn wil, maar uw wil. En concreet mag dat ook betekenen dat als je zorgen hebt die je 's nachts wakker houden, dat je die bewust in gebed brengt. Dat je oefent in overgave, dat je die geeft aan hem. Datgene wat je zo lief is en waar je je zoveel zorgen over maakt, ook offert aan hem. En soms wordt het precies daar spannend. Bij jouw Isaac. Bij datgene wat jou het meest lief is. Dat misschien wel heel ongemerkt de plek van God in je leven is gaan innemen. Waar je voor bent gaan leven. Waar je je zekerheid uithaalt. Waar je je geluk van verwacht. En de vraag vanochtend is dan ook niet alleen heb jij een Isaac, maar vooral durf jij jouw Isaac in Gods hand te leggen. En geloof betekent dan niet dat je niet lief hebt, hè? Maar geloof betekent wel dat er niets boven hem, je hemelse vader, uitkomt. En dat is niet eenvoudig, want wij zijn als mensen allemaal geneigd om ons hart te richten op dat, nou ja, wat zichtbaar is en wat dichtbij is. Om dat te gaan doen, dat is geen gemakkelijke weg. Dat vraagt iets van ons, dat kost ons iets. Ons leven is een weg. Een weg daarnaartoe, ook jouw leven. Het is die weg naar Moria. Een weg van loslaten. Een weg van geloven. Een weg van vertrouwen. Maar als je die weg gaat, onthoud dan dit. Abraham ging die weg niet alleen. En jij hoeft die weg ook niet alleen te gaan. Want op die Moria, op jouw Moria, op die berg van loslaten en overgave, daar voorziet God. Niet Abraham. Niet jij. Maar hij. En daarom, zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig. Vertrouwen, soms hoe moeilijk ook. Want altijd ziende op hem. Amen.